Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten. HNW Nieuws.
Beste luisteraars, welkom bij de nieuwsitems van oktober 2023. Bij me aan de lijn heb ik Femke Veldman, huisarts. Hoi Femke.
Hoi Marco.
En mezelf, Marco Kroekering, ook huisarts. We hebben vandaag weer een aantal mooie items om te bespreken. We zullen het hebben over valpreventie door omgevingsinterventies. We gaan het hebben over minder preventieve medicatie. Het meten van thuissaturaties bij COVID-19. We willen weten wat de diabetespatiënten van ons vragen en willen tijdens het gesprek. Een toename van resistentie en wat morfine doet op de kortademigheid. Dus volgens mij hebben we weer van alles voor ieder wat wils.
Ja, en dan gaat het over de toename van de resistentie bij de mycoplasma genitalium.
Ik wou even een cliffhanger inbouwen, maar jij gaat gewoon vertellen wat het is.
Oh, sorry, cliffhanger. Rewind. Ja, oké, interessant. Nou, laten we beginnen.
Ja.
Nou, dan beginnen we bij de valpreventie door omgevingsinterventies. De valincidenten bij thuiswonende ouderen, die komen regelmatig voor, dat is allemaal bekend. En ze zijn geassocieerd uiteraard met verhoogde morbiditeit en mortaliteit. Nou, welke interventies zouden valincidenten kunnen verminderen? De auteurs van een Cochrane Review die keken naar de effectiviteit van verschillende interventies bij thuiswonende ouderen. En zij vonden 22 RCT's. Dat is in totaal bijna 8500 mensen. Gemiddelde leeftijd van 78 jaar. En 65% is vrouw. En daarin onderzochten zij verschillende interventies. Mm-hmm. De eerste interventie die was de omgevingsinterventie, zoals anti-slip strips. Of een goede verlichting op de gang of het verwijderen van rommel in het looppad. Andere interventies waren het optimaliseren van de visus en het geven van educatie over valrisico. Nou, de onderzoekers beoordeelden het effect van deze interventies op het aantal valincidenten per persoon per jaar. Ouderen bij wie een interventie in de omgevingsfactoren had plaatsgevonden, zoals dus die antislipstrips of die goede verlichting of die rommel verwijderen, die vielen gemiddeld 26% minder vaak per jaar. Dat is significant. Mm-hmm. En dit effect werd vooral veroorzaakt door minder vallen van ouderen met al een hoog valrisico. Deze ouderen waren bijvoorbeeld al eerder gevallen of hadden een ziekenhuisopname achter de rug of hadden ondersteuning nodig bij hun dagelijkse activiteiten. Dat maakte hun een hoog valrisico hebben. Mm-hmm. Wat wel bijzonder is, is dat omgevingsinterventies zoals deze, die verminderden niet de valgerelateerde fracturen. Verbaasde me. En ook de ziekenhuisopnames werden niet verminderd door deze omgevingsinterventies.
Je valt gewoon minder, maar verder maakt het niet zo heel veel uit.
Ja, je valt minder, maar de vallen die je dan nog maakt, die zijn hard genoeg of zo.
Ja.
Zoiets?
Denk het.
Ja. Verrassend is dat het optimaliseren van de visus niet effectief was. Dat is wel een beetje de vraag of dat door dat er een enorme variatie was in de onderzoeken. En in een klein onderzoekje van al deze onderzoeken was het geven van onderwijs over het vallen ook niet geassocieerd met vermindering van valincidenten. De NAG standaard fractuurpreventie die adviseert huisartsen om ouderen met een hoog valrisico te motiveren hun mobiliteit te verbeteren. En deze review toont ook aan dat praktische adviezen een val kunnen voorkomen. Dus denk eraan bij het bespreken van het vallen, de praktische adviezen thuis, de goede verlichting, rommel verwijderen en de anti-slipstrips op de trap. Die tweede zou ik ook wel eens toe kunnen gaan passen thuis.
Die anti-slipstrips?
Maar dat terzijde. Nee, die rommel.
Zie jij dan ook allerlei oudjes in hun blote kont voorbij scharrelen?
Ja, dat klopt. Dat is echt even een mindfuck.
Ja, mag ja. Dat zeggen? Maar ik denk dat het andere strips zijn. Ik denk niet dat ze dat doen.
Ja. Nee.
Verbaast me dat er niet. Want ik dacht dat het. Dat is voor mij ook de hele reden waarom bijvoorbeeld krachtoefeningen worden aangeraden. Dus elke dag een half uurtje, niet veel. Gewoon met 1 of 2 kilo gewichtjes en lichte oefeningen doen. Met Nederland in beweging meedoen. Maar dat ook wel bewezen effectief was. Maar dat hebben ze hier niet onderzocht. Dus mensen zijn sterker, ja. Ook wat meer bewustwording van hun lichaam en daardoor vallen ze minder.
Ja, en die balansoefeningen die ook bij Nederland in beweging zitten.
Ja.
Ja, dat adviseer ik ook altijd. En op één been tanden poetsen, als dat lukt.
Oh ja, dat is van die oude geneeskundige, toch? Die had dat geadviseerd.
Ja, ja, ja.
Daar ben je nu al mee begonnen, Femke?
Qua advies wel, ja.
Oh ja, heel goed.
En misschien heb ik dat al wel eens gezegd, maar ik had wel een patiënt die ik dat ook adviseerde, Nederland in Beweging. En die zei, ja, dat doe ik al, dat kijk ik elke ochtend. Zeg maar, is het echt alleen maar kijken of doet hij mee? Nee, ze keek.
Ja, maar nu kun je dus uitleggen dat, want het geven van educatie, dus passief iets tot je nemen, dat is niet genoeg. Dat blijft uit deze. Nee. Dat kun je tegen deze patiënt zeggen.
Inderdaad. Ja.
Zullen we naar het volgende nieuws item?
Ja.
Ja, dat gaat over minder preventieve medicatie in het laatste levensjaar. Het blijkt dat ongeveer 2/3 van de patiënten met een levensbedreigende aandoening, die gebruikt in het laatste levensjaar toch nog preventieve medicatie. En dat is door het Julius Huisartsennetwerk onderzocht. En dan hebben ze 1200 patiënten onder de loep genomen die in 2019 zijn overleden. Dan keken ze naar mensen die langer dan een jaar voor het overlijden de diagnose van een levensbedreigende aandoening hadden gekregen. En daarin vonden ze 666 mensen. Van hen gebruikte nog tenminste 69% één preventief medicijn in het jaar voor het overlijden. De vraag is, hoe zinvol is dat nog? En het antwoord is eigenlijk niet zo zinvol. Maar waarom stoppen we het dan niet? Wat voor medicijnen gaat het dan? Want ik vind het zelf ook altijd wel een beetje lastig. Wanneer ga je dat nog stoppen? Het ging in 36% om vitamines. Daarnaast 35% waren cholesterolverlagers. Daarna had je nog een kwart die hadden calciumsupplementen. En 9% waren bisfosfonaten. Ze zeggen, ja, je zou dat kunnen oplossen door er zelf gewoon actief mee bezig te zijn. Of door bijvoorbeeld een medicatiereview in te plannen. Dat hoort ook een beetje bij het onderdeel van de advanced care planning. En eigenlijk meer een artikel om dit dus nog onder de loep te nemen. Een van de dingen, denk ik, waarom ik het lastig vind, is omdat ik... Ja, dan heeft iemand al een eenvoudige diagnose gekregen. En dan, als je dan alles gaat stoppen, dan denk ik... Ja, de dokter is er al klaar mee. Die heeft het al opgegeven.
Ja.
Dus dan merk ik dat ik het soms dan niet stop. Niet, maar dat speelt dan wel een rol. Dan ken je dat?
Maar denk je er actief aan?
Ja, ja.
Je gaat actief deze medicatie na?
Nee, ik ga er niet actief mee, maar wel zeker. Maar dat is dan vaak niet een jaar van tevoren, want meestal zijn mensen dan nog een redelijk goede gezondheid. Maar je krijgt al snel bij de hand, want vaak gaandeweg al, en dat gaat dan over maanden voor het overlijden, krijgen mensen bijvoorbeeld, is het moeilijk om de medicijn in te nemen, om het te goed te onthouden, om de mantelzorg te verlichten. Dus dan heb je wel momenten dat je erover nadenkt.
Ja.
Dus er komen gewoon wat praktische bezwaren. En dan probeer ik ook wel zoveel mogelijk te stoppen. En ik merk dat de gedachte, ja, ik wil die persoon nog niet helemaal opgeven. Is irrationeel, weet ik. Speelt dan wel mee om iets minder doortastend te zijn.
Ja, als je het me gewoon vraagt zonder dat ik dit gelezen had, dan zou ik zeggen van ja, ik begin er inderdaad niet aan om die medicijnen te stoppen. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk er ook niet eens aan, want je bent toch bezig met zo'n patiënt te begeleiden. En hoe gaat het en hoe voelt het? En houdt hij het een beetje vol? En de mantelzorg, houdt hij het vol? Dat is meer mijn focus. Maar als je dit leest, dan denk ik wel, ja, het is goed om daarvan bewust te zijn dat je niet bij dag 1 diagnose, maar dat je er even een lampje gaat branden van, oh ja, eventjes doornemen. Want zo'n bisfosfonaat nemen, ja, dat is natuurlijk hartstikke zonde om daar last van te hebben of daar een half uur voor rechtop te zitten per se voor dat medicijn. Ja. Als het niet meer nuttig is. Dus het is wel even een eye-opener, moet ik zeggen.
Ja, klopt. Ja, vooral die bisfosfonaat, hè. Dus even natuurlijk ook nog wel wat bijwerkingen. Die andere vind ik dan, als ze geen bijwerking hebben, denk ik, ja, nou, hoeveel kwaad kan het?
Ja, is ook zo. Ja. Ja. Maar het gevoel van, ik heb het idee dat ik de patiënt opgeef als ik die dingen stop. Dat kan je natuurlijk ook wel helderder verpakken en duidelijk uitleggen. Dan hoeft hij dat helemaal niet te voelen. Maar dat is wel ook het eerste gevoel wat in me opkomt. Waarom doe ik het ook niet? Voor je gevoel geef je iemand op. Wat natuurlijk niet, ja, dat is niet het signaal wat je uitdraagt.
Nee, en dat kun je wel, dat is een lastig iets om uit te dragen. Maar wat ook speelt is dat een jaar voor als iemand zo'n diagnose heeft gekregen, die persoon dat ergens ook wel weet, maar bij de patiënt en de familie moet ook altijd even landen.
Ja.
Dat het einde in zicht is of zo. Ja. En dan voelt het te snel.
Ja. Ja, klopt. Ja, ja, is goed. Ja, interessant item. Ja. Nou, laten we naar item nummer 3 gaan.
COVID-19. Zullen we daar naartoe gaan?
Ja, we gaan weer even terug naar COVID-19. Weet iedereen nog wat het was?
Er was toch zo'n dingetje met mondkapjes?
Ja, zoiets, ja. Ja, nou, dit gaat over het saturatiemeten thuis. Kunnen we patiënten met COVID-19 thuis de saturatie meten? Of leidt dat tot meer werk voor de huisarts? Nou, er is een gerandomiseerd pilotonderzoek gedaan. Dat thuis saturatie meten is goed mogelijk en het leidt niet tot meer consulten. Het is de vraag of dit gezondheidswinst oplevert. Nou, er is onderzoek gedaan tussen november 2020 en juni 2021 met 41 COVID-19 patiënten. Nou, zij hadden matig tot ernstige klachten en die maakten wel een intensieve monitoring noodzakelijk. Van deze groep kreeg de helft een gevalideerde saturatiemeter en ze moesten ook 3 keer per dag en ze werden 6 weken lang opgevolgd. Wat uiteindelijk de resultaten waren, dat bij 10 patiënten was in totaal 52 keer sprake van hypoxemie, dus dat is een saturatie van onder de 94%. En daarbij nam 60% van de patiënten daadwerkelijk contact op met de huisarts. In totaal namen 31 patiënten contact op met de huisarts. Dat is onderzoeksgroep 71% versus controlegroep 80%. Niet significant. Als je kijkt naar het aantal SEH-bezoeken, dat was 8 mensen uit de onderzoeksgroep, 3 uit de controlegroep. Dus een hoger getal voor de onderzoeksgroep die zichzelf dus aan het meten was. Maar dat is niet significant. En ziekenhuisopnames waren 5 patiënten van de onderzoeksgroep versus 1 patiënt van de controlegroep. Ook niet significant. Wel een groot verschil, maar niet significant. Waarschijnlijk omdat het zo'n kleine groep is. Mm-hmm. Misschien is het wel deze absolute getallen, dat die zo verschillen, kan er misschien op wijzen dat een thuismeting misschien eerder een stille hypoxemie wel signaleert. Dat bij de rest gewoon niet gesignaleerd werd. Nou, is er wel een kleine maar hierbij, dat 40% van de controlegroep ook een keer een eigen saturatiemeter heeft gebruikt.
Dus die hebben gewoon gesmokkeld.
Ja, die hebben inderdaad gesmokkeld. Zonder volledig protocol, maar inderdaad, ze hebben gewoon wel gemeten. Dus ja, dat maakt het wel ingewikkeld hoe je dit nou moet interpreteren. Dus in ieder geval, thuismetingen van de saturatie zijn goed haalbaar. Ze lijken in ieder geval niet tot meer consulten te leiden. Uiteindelijk gezondheidswinst is onduidelijk. Ik zie hier ook niet echt goed in terug. Ze nemen wel contact met de huisarts op. Dat is gelijk aan elkaar. Controlegroep versus de onderzoeksgroep. Maar ja, waren er dan ook meer beoordelingen bij de huisarts? Visites of spreekuurafspraken? Want wat ik weet niet wat jouw ervaring is, maar onze ervaring, we hebben meteen een aantal saturatiemeters ingekocht en meegegeven. Dus iedereen die COVID had, die ging naar huis met een saturatiemeter. En dat gaf wel een gevoel van monitoring op afstand. En ook voor mijn gevoel veel minder visites, dat ik weer langs moest en weer in al die pakken. Of dat ze hier kwamen, maar dat wilden we in de eerste golf niet. Die wilde je schoon houden, dus dat scheelde. Dat ze dat thuis gewoon in de gaten konden houden. Dus veel minder onrust. Dus ja, ik vond het wel een voordeel om ze te hebben.
Ik weet niet of dat meer psychologie is dan dat het daadwerkelijk wat uitmaakt. Omgekeerd denk ik, ja, als het dan 94 is, ik denk, ja, als het ding even een beetje verkeerd zit, zal het ook wel 94 een keer zijn. Als we gewoon bij gezonde mensen om de vinger doen. Dus dan krijg je een beetje net als wat die apps allemaal doen. Je kreeg allemaal fout positieve. Dus mensen hebben eigenlijk niet zo heel veel, maar de apparaat zegt wel dat het te laag is. Het ligt ook een beetje aan de patiënt en hoe spannend die het allemaal vindt.
Ja, je had in de eerste golf natuurlijk wel heel veel ontzettende vermoeidheid. En dat de enige uiting was van dat een saturatie heel laag kon zijn. En dan was die ook echt 70 of zo. Dus dat was geen twijfel, niet rond de 94, maar gewoon echt heel laag. Ja, dan wist je dat je wat moest doen.
Ja, maar dan vind ik dat zou misschien een beter zijn, maar dan vind ik een cut-off point van onder de 94% een hele gevaarlijke. Dan zou ik hem zeggen, zet hem dan onder de 91 of onder de 90. Want dat was inderdaad, dat kan me nog herinneren, dat die mensen eigenlijk klinisch niet zo heel ziek waren. En dan meet je die saturatie, die was dan onder de 90. En denk je, vond ik typisch voor een COVID ten opzichte van een andere pulmonale aandoening.
Ja. dan kunnen we denk ik door naar nieuwsitem 4.
Ja, want dat gaat over wat diabetespatiënten eigenlijk willen bespreken in het behandelgesprek. Dat is wel op zich wel een leuke, want ja, je doet dan diabetes, maar dan, nou, dan eigenlijk zeg je, dit is uw HbA1c, dit is wat het moet zijn. We doen een tikje erbij, tikje eraf en niet te veel eten. Hè? Nou, doei. nou, dat, dan sla ik schijnbaar de plank mis volgens dit onderzoek. Want ze hebben hierin, vinden ze vooral, blijkt de kwaliteit van leven, dat is het belangrijkste onderwerp in het behandelgesprek. En verder willen ze, vinden patiënten het van belang om te praten over de effecten van en bijwerking van de medicatie. En over de complicaties van diabetes op lange termijn. Dat hebben ze in een Nederlands onderzoek gedaan. En dat hebben ze als volgt opgezet. Ze hebben eerst 8 patiënten in een aantal interviews ondervraagd naar wat hun allemaal bezighoudt. Daar kwamen 21 onderwerpen uit. En die hebben ze dan uitgezet onder 600 patiënten met diabetes. Daarvan heeft ongeveer de helft, 285, hebben gereageerd. En toen hebben ze de RIS, Relative Importance Score, per onderwerp gescoord. Dus gewoon, wat vindt elk van die 285 nou het belangrijkste en wat het minst belangrijk van die 21 onderwerpen. Nou, daar komt dan voorgenoemde dingen uit. Kwaliteit van leven, klinische effecten van medicatie en lange termijn complicaties van diabetes. En ook de bijwerking van de medicatie. Dat waren een beetje de top. De ervaringen van andere patiënten, die werden weer niet zo belangrijk geacht. Ik heb even gekeken naar die lijst. Want uiteindelijk is niet, dit vinden ze het belangrijkst. Nee, dit vinden ze belangrijk in de onderwerpen die er gekozen zijn. Ja. Andere dingen die van die 21 onderwerpen, daar moet ik even... gaat over de maker van de medicatie. Wie is dat? Gaat over sociaal support. Gaat over mensen out of pocket. Of mensen de kosten voor moeten maken. De sociale omgeving. Ja, er zijn natuurlijk een aantal vragen die... Nou, die eigenlijk ook wel een soort van logische wijze... misschien wat lager op de lijst staat. Zeker out of pocket kost. Dus wat moet ik zelf bijdragen? Ik kan me voorstellen dat het ook heel erg uitmaakt dat je in Nederland woont en dat bijna alles betaald wordt. Ten opzichte, als je dat misschien in Australië had gevraagd of in Amerika, dat je een ander antwoord had gekregen. Nou, en dan concludeerden ze dat in de huidige standaard er toch nog weinig op wordt ingegaan. Dat het meer een medicatie of een meer ziektegerichte benadering is. Nou, zoals ik ook een beetje schets, zoals ik het nu aanpak met mijn diabetes. En dat eigenlijk nou, misschien wel goed zou zijn om een meer patiëntgerichte aanpak te doen. Dus meer dan alleen het effect van de medicatie te bespreken. Ze hopen dan dat ze denken wel dat het meer tijd kost, maar ze hopen dan toch uiteindelijk op een tijdsbesparing. Vind ik altijd mooi dat je eerst meer tijd investeert om volgens tijds te besparen. Ik ken niet veel voorbeelden waarin dat ook zo uitkomt. Maar het raakt natuurlijk wel aan het punt dat sommige chronische zorgers door een soort van hoepeltje springen. En iedereen vindt dat prima, maar ik denk ja. En ik denk wel dat die HbA1c belangrijk is en dat we dat moeten doen. Maar het voelt soms wel een beetje, denk, kunnen we deze tijd niet zinvoller besteden dan dat hoepeltje? Dus daarom vind ik dit wel een leuk onderzoek.
Ja, en als je dat hoepeltje dus wil vermijden, zou je dan de stukken vanuit dit lijstje willen gebruiken, bijvoorbeeld?
Nee, dan zou ik eigenlijk meer behoefte hebben aan een aantal. Want ik denk wel dat de kwaliteit van leven, dus nou, wat is voor u belangrijk? Dat je misschien meer behoefte hebt om een aantal open vragen te stellen. Die veel breder, misschien wat breder gaan. Dat je die tijd daarvoor inricht.
Ja, want als je kijkt naar dit lijstje, dan gaat het dus om kwaliteit van leven, inderdaad. Wat vindt u belangrijk? Of hoe levert u nu in op de kwaliteit van leven? Kunnen we daar wat mee?
Ja.
En dus de lange termijn complicaties van diabetes, die staat op nummer 3.
Ja.
En de rest gaat echt over klinische effecten en bijwerking van medicatie. Nou, ik denk dat dat wel besproken wordt.
Ja.
Lange termijn complicaties, denk ik dat het niet altijd ter sprake komt. Vind ik ook confronterend, of je dat nou elke keer weer moet doen. Het is alleen dat als je dit soort dingen weer in een soort van vinkjes gaat gieten, dan is het weer een soort verplichting dat je iets moet doen. Dus ik ben het wel met je eens dat je zou eigenlijk gewoon wat meer een random gesprek willen hebben van... hoe gaat het nou met uw leven waar nu die diabetes ook in voorkomt? Wat heeft dat voor invloeden en zo?
Ja.
Ja, dat zegt het wel, dat patiënten dat het belangrijkst vinden.
Je kunt ook openlaten, hè? Zegt, nou, we zitten hier voor de diabetes, dit riedeltje hebben we al een paar keer gedaan. Hoe zullen we vandaag de tijd eens in besteden? Wanneer is het voor u een zinvol gesprek geweest?
Oh ja.
Gooi je helemaal bij de patiënt?
Ja, inderdaad. Een beetje oplossingsgericht werken is dat.
Oh, is dat? Oh ja, dat ik wat heb doorbesmet. Ja. Nou ja, dan kreeg je misschien wel een heel ander antwoord. Nou, want ik heb het idee dat sommigen er ook zitten om te zeggen, ja, dat moet van de dokter. Dus we zitten dan een beetje naar elkaar te kijken, omdat terwijl misschien wel eens wel over wat anders hebben.
Mm.
Zullen we naar onze cliffhanger?
Ja, de cliffhanger. Toename van resistentie van...
Rappapa. Mycoplasma.
Nou, die blijft in het geheugen gegrift staan.
Je hebt nu een associatie,
ja,
met de Muppet Show. Welke keer zie jij over elk swipeje wat je er langs haalt?
Elk swipeje. Nou, dat is helemaal niet de bedoeling dat we dat zoveel gaan swipen.
Oké, want?
Nou, de Mycoplasma genitalium is nogal een onduidelijke SOA, waar we eigenlijk nog niet zo heel goed van weten wat we daarmee moeten. En mm-hmm, van datgene waarvan we niet zo goed weten wat we daarmee moeten, is nu een toename in resistentie.
Mm.
Ja. Dus het is een SOA die meestal niet behandeld hoeft te worden.
Ja.
Er wordt daarom niet standaard op getest, maar soms wordt het wel meegetest ineens vanuit het lab en dan krijg je het terug met dat er een mycoplasma is. Of mensen die gaan googlen en die komen bij de dokter met de vraag, ik heb een mycoplasma, wat moet ik hiermee? Dus we hebben er wel degelijk mee te maken, maar ondertussen is het dus een beetje onduidelijk wat hiermee moet. Maar als bij mannen met langdurige uretritisklachten een mycoplasma genitalium wordt gezien, dan wordt wel besloten om te behandelen.
Mm-hmm.
En als er dan besloten wordt om te behandelen, dan moet je steeds meer rekening houden met resistentie tegen azithromycine. En dat is in een Nederlands eerste lijns onderzoek gezien. De onderzoekers die wilden nagaan wat de prevalentie is van mycoplasma genitalium bij patiënten met klachten of voor gewoon een contactonderzoek de huisarts bezochten. Dat was in 2018 tot 2021 werden alle urines en vaginale en uretrale monsters van 1500 huisartspraktijken uit voornamelijk Zuidwest-Nederland onderzocht op mycoplasma genitalium en chlamydia en Neisseria gonorrhoeae. De prevalentie van mycoplasma genitalium onder de 7400 vrouwelijke patiënten was 6,7%. Onder de mannelijke patiënten, dat waren er 5700, was het 3,7%.
Mm-hmm.
Nou, om een beetje een idee te hebben, de prevalentie van chlamydia en gonorrhoeae was respectievelijk 7 en 0,8% bij de vrouwen en 5,5 en 1,7% bij de mannen.
Op zich wel een bijzonder, dat is, vind ik vrij hoog, zeker van die chlamydia. Dus een geselecteerde groep, dus niet een ad hoc groep die van staat heeft geplukt. Dus mensen met klachten.
Klopt. Dus of mensen met klachten, of ze kwamen voor een contactonderzoek. Nou ja, je komt ook niet zomaar voor een contactonderzoek bij de huisarts. Dus dan is er toch iets gezien bij een contact. En dan gaan we naar de resistentiecijfers. In 202 positief geteste monsters op de mycoplasma genitalium werd getest hoeveel resistentie-geassocieerde mutaties er waren voor azithromycine. Dat is de eerste keuze antibioticum. En voor de fluorquinolone. Zeg ik dat goed of is het fluorquinolone?
Dan vraag je mij.
Nu weet ik het niet meer.
Ik zou vleggen fluorquinolone.
Oké. En fluorquinolone, dat is het tweede keus antibiotica. Deze resistenties die werden gevonden bij de azithromycine groep was dat 73,8% en 9,9% bij de fluorquinolone. En als je dit dan vergelijkt met een ander onderzoek, dan is dat hoger. Namelijk het eerdere onderzoek was 41% voor azithromycine en 8,1% voor de fluorquinolone. Nou hebben we een beetje te tobben met die tijden waarin de samples zijn verzameld. Want in het onderzoek waar je dus spreekt van azithromycine, waarbij er een resistentie is van 41%...
Ja, dus nog steeds fors lager ten opzichte van de 73,8 die we nu vinden.
Ja, die inderdaad fors lager is dan wat het nu is. Maar dat eerdere onderzoek is dus van december 2018 tot mei 2019. En die hoge resistentieaantallen van 74% is van januari 2018 tot december 2021. Dus er is een overlap in wanneer die samples zijn verkregen. Maar het is wel langer doorgegaan. Dus ja, er is een toename van resistentie volgens deze onderzoeken. Maar het is dus een beetje lastig om te zien wanneer die...
Nee, dus wat je zegt is, dus het studie die we nu bespreken, die is eerder begonnen en uiteindelijk veel langer doorgegaan. En die studie waar ze naar verwijzen, wil zeggen, daardoor komt die stijging, want in het verleden was het minder, die valt eigenlijk in deze studie. Wel iets aan het begin van deze studie, maar nog steeds in deze studie. Dus kun je, om nou uitspraken te doen dat het heel erg gestegen is, is best wel lastig.
Ja. Ja, dus dat is een beetje onduidelijk. Maar het feit dat er in de huidige samples een resistentie gevonden wordt van 74% voor azithromycine, dat is wel echt fors.
Ja.
Het is nog wel goed om te bedenken dat die mutaties die worden dan gevonden, maar dat hoeft nog niet te correleren met therapiefalen. Want je weet niet of iemand daadwerkelijk wel of niet goed daarmee behandeld wordt. Maar het hebben van zo'n mutatie is wel... dat maakt wel de kans op therapiefalen groter.
Dat is wel ingewikkeld, toch? Dus ik had hem gelezen dat het dan resistent was. Klaar, werkt niet. R'tje in plaats van S'tje. Maar nu begrijp ik, het is nog een slag om de arm. Kan nog steeds een S'tje zijn. Dat hebben ze niet getest. Vind ik ingewikkeld. Ja,
ja. En dat is dus niet het enige ingewikkelde aan dit mycoplasma. Want het is dus echt ingewikkeld of je nou moet testen en behandelen. Want als je het over uretritis hebt van 4 weken bestaand bij mannen, dan is wel het advies om te behandelen. Mm-hmm. Maar iemands vrouw, of iemands partner, moet je die dan ook behandelen? Of als het meekomt met een uitstrijk of met een chlamydia gonoreus swab en het is positief. Terwijl de vrouw geen klachten heeft, moet je dan behandelen. En moet je het ook weer controleren. Nou, dat zijn allemaal best lastige vragen bij dit mycoplasma. En ja, daar is nog niet een eenduidig antwoord op. En ook genoeg onderzoeken naar. Want dit onderwerp wordt dus besproken in het SOA-consult standaard of de standaard PIT. En die standaard PIT, daar is eerder ook een podcast over gemaakt. En nou ja, wat onduidelijk is, is dat het natuurlijk beloop van mycoplasma, soms gaat het ook gewoon weg, het effect van mycoplasma genitalium op vrouwelijke en mannelijke fertiliteit, dat is ook nog onduidelijk. En dat is dan toch een goede reden om te behandelen als je het zou hebben, maar het is dus echt onduidelijk of dat er daar een verband is. Wat wel blijkt, is dat bij de meerderheid van de asymptomatische vrouwen lijkt de bacterie binnen een jaar vanzelf verdwenen te zijn. En gegevens bij mannen zijn niet bekend. Dus met deze ruime resistentie geeft het weer te denken van ja, wat moeten we hierin doen? Moeten we dat onderzoeken en behandelen?
Ver weg van blijven als ik het zo... En dat zeggen ze ook in het artikel. Terughouden zijn met testen en behandelen, want je komt in een soort van onduidelijke situatie terecht.
Ja. Dus je wil er wel ver weg mee blijven. Maar ja, de patiënt komt natuurlijk op je spreekuur. Dus ja, dan kan je dit zeggen. Dat het onduidelijk is of dat iets doet met fertiliteit. En dan moeten we eerst nog afwachten.
Ja, nou, die patiënt mag op spreekuur komen. Maar je moet terughoudend zijn om het te swipen. Om het te testen.
Ja.
Nou, dat kun je natuurlijk ook zo uitleggen. Want dan zeg je, ja, er komt er misschien wel of niet wat uit. Maar dan weten we eigenlijk nog steeds niet zo goed wat we daarmee moeten. Dus moeten we het wel gaan testen. Dat kun je in ieder geval wel uitleggen.
Ja.
En even aanvulling. Jij zei PIT, PID bedoel je, pelvic inflammatory disease.
En dat staat ook in die richtlijn over PIT, pelvic inflammatory disease. Dat verricht geen test op mycoplasma genitalium. Er is nog te veel onzekerheid over de rol van deze verwekker bij het ontstaan van PIT en bij eventuele complicaties. Dus duidelijk advies.
Nou, ik dacht een klein nieuwsartikel, maar dat heeft toch wel wat meer voet in de aarde.
Ja, inderdaad. Ja. Nou, dan gaan we naar het laatste nieuwsitem over morfine.
Ja, want dat gaat over orale morfine. En die kan bij sommige COPD-patiënten het chronische kortademigheid verminderen. Dat blijkt uit een Nederlandse RCT in een longrevalidatiecentrum. Nou, dit komt veel voor, vooral bij die tweede lijns patiënten met gevorderde COPD. Wat hebben ze nu gedaan? Hebben ze orale morfine gegeven, 20 tot 30 milligram per dag. Dat komt overeen met een fentanylpleister van 20 microgram of 20 milligram oxycodon oraal. En dat ten opzichte van placebo. En dan hebben ze op een schaal van 1 tot 10 gekeken. En als er meer dan 1 punt op die schaal verbetering optrad, noemen ze dat een effect. Die groep van 50% in de morfinegroep, gemiddelde leeftijd 65 jaar, 52% was man. De 42% daarvan die ervoeren een klinische verbetering van de benauwdheid. En 5 daarvan zijn gestopt in verband met bijwerkingen, dus ongeveer 10%. De ernst van de ademnood en je BMI, hoe zwaar je was, die waren ook geassocieerd met klinisch relevante verbetering. Voelt wel een beetje als zoeken naar wat past er nog meer bij.
Op zich ook wel logisch.
Ja, maar de leeftijd en de manier waarop de patiënt de kortademigheid ervaarde, bijvoorbeeld de luchthonger, ik kende dat woord niet echt goed. Ik ken alleen huidhonger. die waren sinds de COVID.
Moet je meer roken?
Ja.
Dan weet je wat luchthonger is.
Oh, dan ja. Goed dat ik het niet ken. Die waren dan niet gerelateerd aan behandelsucces. En natuurlijk bijwerkingen. Ja, als je iemand 20 milligram oxycodon of morfine geeft, dat zal wel wat doen. Nou, zeggen ze een slag om de arm. Natuurlijk het kleine aantal deelnemers en de beperkte studieduur. Want het ging over 4 weken. Maar zeggen ze, ja, dit is toch wel een optie voor mensen die echt kortademigheid ervaren. Wat natuurlijk een heel naar symptoom is van een beetje eindstadium COPD. Dus kunnen we ze toch wel wat bieden. Ik heb in de vakantie Painkiller gekeken. Volgens mij jij ook, Femke. Toch?
Ja, ik heb niet helemaal gekeken. Maar ik ben er wel even mee bezig geweest inderdaad. Met het onderwerp oxycodon.
Ja, voor de nieuwe herziende pijn. En de geestandaard pijn, toch?
Ja, ja.
Ja, dus nou ja, dat even op Netflix, leuke serie. Anders Dopesick, geloof ik, op wat is die anders, bij Disney of zo. Gaat over de Sackler-familie en hoe die oxycodon-epidemie hebben aangejaagd. Het is natuurlijk gedramatiseerd, maar wat het met mij aangreep was het omdat de onderliggende natuurlijk wel een oxycodon-epidemie is waar tussen de 50.000 en 60.000 mensen in de Verenigde Staten jaarlijks aan doodgaan.
Ja.
Sindsdien schaam ik me elke keer als ik oxycodon voorschrijf. Wat heel erg daar genoemd wordt, is dat het natuurlijk ook een enorm verslavend effect is. En dat mensen gewoon ook wel een soort van rush en een soort van high krijgen. Dus wat ik me ook afvraag, ja, zijn die mensen misschien net zo benauwd? Maar ja, die zijn gewoon een beetje verdoofd. En die hebben gewoon een prettig gevoel. En dan is je benauwdheid gewoon minder. Dus leid je ze niet eigenlijk af met een prettig gevoel en zijn ze daardoor benauwd? En dan de volgende vraag, is dat dan heel erg? Maar ja, wat dacht jij ervan, Femke?
Ja, dat is een goede vraag. Is dat dan heel erg? Ligt eraan in welk stadium je denk ik zit met COPD? Als je met je rug tegen de muur staat en dit kan helpen, nou, dan vind ik high of verslaving totaal minder relevant. Mm-hmm. Ik vind de morfine wel een hoge dosering, helemaal vergeleken met als je kijkt naar astma cardiale. Dat is natuurlijk ook in verband bij benauwdheid, geeft dan ook morfine. Maar dat is ook een deel omdat je de afterload verlaag je door vasodilatatie. Mm-hmm. Maar dan geef je veel minder. Dan geef je echt volgens mij 2,5 milligram per keer. Dus dat is 10 milligram per dag. En hier hebben ze meteen over 20 of 30 milligram per dag morfine. Dus ik ben benieuwd of het ook met minder kan. Het is wel mooi dat je toch iets meer kan bij mensen waar je met je rug tegen de muur staat. Ja,
ja, maar dan zou ik rug tegen de muur zou ik zeggen, het laatste stukje palliatief traject.
Ja, 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 inderdaad. Nou. Maar ja, kijk het eens aan als de. En dan zou ik zelf eerder kiezen voor morfine dan oxycodon. Maar kijk het eens aan. Ook een stukje terminaal traject, het stuk daarvoor. Als mensen ontzettend veel klachten hebben en je gaat het proberen op proef, doet het iets? Geeft het echt een verbetering van het gevoel van benauwdheid? Nou ja, dan kan je er wat mee.
Ja. Ja.
Dus niet alleen maar die laatste fase.
Ja, zo om iets breder in zitten, hoor ik al.
Ja, waar gaat het hier over? Chronische kortademigheid bij patiënten met gevorderde COPD. Dus dat is niet terminaal, maar dat is wel een chronische kortademigheid. Als je die klacht hebt en die kan verminderen voordat iemand terminaal is, ja, dan maak je iemands kwaliteit van leven denk ik wel beter.
Ja. Ja.
Nou moet je natuurlijk wel, het is natuurlijk wel een groep die waarschijnlijk gerookt heeft en verslavingsgevoelig is. Ja,
ik wou zeggen, het is wel een lekker clubje.
Ja, dus daar moet je natuurlijk wel ontzettend bedacht op zijn. Maar ja, ik denk dat je daarin wel je pappenheimers kent en weet wanneer iets op een verslavende manier lekker is of op een kortademigheidsmanier. Begrijp je nog?
Ja, je kunt het ook omgekeerd brengen. Dus die verslaving waar je nooit vanaf komt. Ik heb een feestje, ik heb nu nog wat anders voor u dan nog veel verslaving.
Ja, het is toch flink uitkijken met die middelen.
Ja. Femke, nu we deze nieuws al eens besproken hebben, wat neem je mee, wat laat je achter?
Ja, dat tweede nieuwsitem over de preventieve medicatie in het laatste levensjaar, daar ga ik weer toch alerter op zijn. Niet de patiënt eerder opgeven, maar dat ook weer meenemen.
Ja, en dan, dan ga ik wat openen het gesprek in met mijn diabetespatiënt. Hoe zorgen we nou dat dit een beetje een zinvol gesprek gaat worden? Ja. Van allebei onze tijd.
Ja. Nou, goeie. Nou, weer wat geleerd. Marco, we gaan elkaar weer spreken volgende maand. En luisteraars, tot volgende maand.
Tot volgende maand.
Doeg. Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org. Tot de volgende podcast.